Welkom bij Over Je Mindset. Mijn naam is Ivo Koer en elke week publiceer ik weer een nieuwe podcast. Mocht je de podcast waarderen, dan zou ik het heel tof vinden als je me wil helpen. Je kan de podcast delen, een review schrijven op Spotify. Je kan me ook volgen op Instagram via Ivo Koer Power Coaching. Dank je wel alvast voor je support en dan is het nu tijd voor de podcast met Kelly Veldhuis. Kelly is een ware bron van inspiratie voor zelfontwikkeling en groei. En ik ben verheugd om haar inzicht te delen in deze aflevering boordevol inspiratie en waardevol informatie. Laat je meevoeren door een diepgaand gesprek over persoonlijke groei, zelfliefde en het ontdekken van je eigen kracht. Bereid je voor op een aflevering die je geest zal voeden en je ziel zal inspireren. Veel luisterplezier. Vandaag in de podcast Kelly Veldhuis, en beter bekend als zelfhulpjunkie. Goedemorgen, Kelly.
Goedemorgen.
Hoe gaat het met je?
Goed. Net wakker, maar goed.
Ben je een ochtendmens?
Nee, absoluut niet. Nee, we zouden dit ook eigenlijk om 9:30 doen. En toen jij een uur eerder vroeg, toen dacht ik, ga ik hier nu nee op zeggen? Maar toch gedaan.
Nou ja, knap. Is dat eigenlijk... iets van genetisch of is dat iets wat systemisch is ontstaan, ochtend, avondmens, weet je dat?
Nou, de theorie erachter durf ik niet te zeggen, maar mijn moeder is ook geen ochtendmens. Dus was bij ons thuis vroeger altijd heel gezellig in de ochtend.
Niet.
Not. Nee, niet.
Ochtendmens.
En mijn vader dus wel heel erg een ochtendmens. Dat is dan ook niet een hele prettige combinatie. Maar je vindt daar een modus in. Dus nee, of het echt genetisch bepaald is, geen idee. Maar ik heb wel zelf het idee dat ik het van mijn moeder heb.
Ja, ik heb ook geen idee. Ik weet dat ik zeg altijd dat ik beide ben. Ze vinden mij 's morgens altijd heel druk hier thuis. Dus,
oh ja.
Dus ik denk dat ik meer in de ochtend ben. En de zon schijnt nu, vandaag.
Dat helpt.
Hey, leuk dat je in de podcast bent. Ik had jou gevraagd, omdat ik zelf ook heel veel boeken lees. Nou, die connectie hadden we al, hè? Dat zagen we al van elkaar.
Mm-hmm.
En ik was gewoon heel benieuwd. Hoe is dan jouw persoonlijke reis daarin geweest? Hoe is jouw persoonlijke ontwikkeling tot hier gekomen? Kun je daar zo meer over vertellen?
Mijn persoonlijke reis hierin, mooie vraag, sowieso. Ik denk dat ik altijd al wel heel veel met persoonlijke ontwikkeling bezig ben geweest. Van vrij jongs af aan ook wel. En dan gaan we meteen de diepte in, want mijn moeder, waar we het net ook even over hadden, die heeft vrij heftige psychische problematiek. Die heeft depressies, die is bipolair geweest, heeft ook manische episodes gehad en een angststoornis. Dus nou ja, dat allemaal bij elkaar maakte dat het vroeger bij ons thuis natuurlijk nou ja, af en toe vrij hectisch was. En ik denk dat daar ook wel echt mijn interesse in de psychologie en uiteindelijk in zelfhulp gestart is. Vanuit de ene kant omdat ik mijn moeder beter wilde begrijpen, maar ook mensen zoals mijn moeder. Dus ik wilde heel graag snappen waarom sommige mensen die bepaalde dingen meemaken helemaal nou ja, door het leven huppelen en gewoon maar doorgaan alsof er niks aan de hand is. Terwijl andere mensen die exact hetzelfde meemaken heel diep in de put kunnen raken en met depressies te maken krijgen of met nou ja, iets meer moeilijkheden. Dat wilde ik heel graag snappen. En ik denk ook zeker dat er wel een stukje in zat van oké, dit is hoe mijn moeder is. Wellicht dat ik daar genetisch ook iets van meegekregen heb. Plus dat natuurlijk dan in je opvoeding ook wel. Hè, je krijgt ook omgevingsfactoren mee. Hoe ga ik er nou voor zorgen dat mij dit niet overkomt? Dat zit er ook in. Toen ben ik op een gegeven moment psychologie gaan studeren. Dat leek de logische stap als je meer wil weten over hoe het brein werkt van mensen. Vond ik een hele leuke studie overigens. Dus bachelor gedaan en de master. Toen dacht ik op een gegeven moment, ja, ik was nog super jong natuurlijk. Als je afstudeert ben je, nou wat was het, 21, 22. Ik zag mezelf op dat moment gewoon nog niet werken als psycholoog in een praktijk. Omdat ik ook dacht, ja, wie neemt mij op dit moment serieus?
Dat is ook eerlijk, Het is ook eerlijk dat je dat zelf beslist. Want er zijn ook mensen die zeggen van, nu ga ik het doen, want ik heb zo lang gestudeerd. Kom maar op.
Ja.
Wat maakt dat jij dan toch die beslissingen, want ik vind het heel dapper ook, als ik het zo mag zeggen. Omdat je die achtergrond hebt, dat je zegt, ik ga toch dat nog niet doen.
Ja, ik denk dat ik misschien ook op dat punt in mijn leven, je zit natuurlijk volledig ook in je eigen ontwikkeling nog. En ik was daar heel druk mee dat het voor mij voelde alsof ik niet genoeg headspace had om anderen te kunnen helpen. Ja, je bent 21, je bent het zelf nog helemaal aan het uitvogelen. Ik ben nu 28, ik ben het nog steeds aan het uitvogelen. Dat terzijde.
Leven lang
Maar,
leren.
nou inderdaad, laatst zei ik tegen iemand, ik zei ja, oh, nou ik ben eigenlijk wel blij dat ik bijna 30 ben. Want dan stopt dat twijfelen misschien een keer. En toen zei diegene, nee hoor, dat stopt nooit. Dacht ik, oh.
Je bent 28, ja, ik ben 48
Ja.
en
Oh ja.
ja, dat is twijfelen. Nee, dat stopt niet.
Top. Goed vooruitzicht.
Nee.
Maar nee, ik was er op dat moment gewoon echt nog niet klaar voor. En toen ben ik in het bedrijfsleven gaan werken. In het begin in HR, recruitment. Toen via wat omwegen in de marketing terechtgekomen. Een paar jaar mogen doen voor, nou, ook echt wel wat leuke merken, Nespresso, Rituals. Maar toch elke keer dat ik het gevoel had van, ja, wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? En het voelde met dat werk weer alsof ik niet genoeg bijdraagde aan de wereld. Terwijl ik dus eigenlijk wel een hele mooie studie heb gedaan waarbij ik mensen kan helpen. En van daaruit is uiteindelijk Zelfhulp Junkie ook ontstaan. Uit, nou, eigenlijk een hele mooie combinatie tussen psychologie en marketing. Want social media is natuurlijk bij uitstek marketing. Maar wel op een manier dat ik dacht: oké, ik lees die boeken al. Ik vind het leuk om daarover te delen. En ik ga gewoon maar eens kijken of meer mensen dat interessant vinden. En dat bleek zo te zijn.
Ja, dat is iets van de laatste jaren. Ja, ik moet even zeggen, het is een aanname. Ik lees zelf al best wel lang boeken. Hoe is jouw ervaring daarin? Want je benoemt het nu. Mensen vinden dat interessant. Want je bent 28, een andere leeftijdscategorie. Lezen veel mensen nog?
Ik heb het idee van wel, en ik heb zeker in het geval van zelfhulp het idee dat die industrie echt booming is. Ook als je kijkt naar de bestseller top 10, daar staat altijd wel iets van een zelfhulpboek, nou zeker in de top 3. Dus ik heb wel zelf het idee dat steeds meer mensen op zoek zijn naar manieren om zichzelf te helpen. En ik denk dat dat meerdere oorzaken heeft. Kijk. Ik heb het idee dat we met z'n allen, hè, de maatschappij is natuurlijk onwijs snel ontwikkeld met de social media en het 24/7 bereikbaar zijn. En vroeger was het, nou ja, naar mijn idee, werd er veel meer al voor je bepaald. Als je vader loodgieter was, dan werd jij ook loodgieter. En nu zijn er zoveel keuzes die je moet maken. En ik heb het gevoel dat heel veel mensen daardoor tegen steeds meer problemen aanlopen. Steeds jonger ook al. Dus de midlife crisis, dat is nu de quarterlife crisis geworden. Plus natuurlijk dat de reguliere GGZ mega overbelast is. Je hebt wachtlijsten tot 8 weken, soms nog
Bizar.
langer, voor professionele hulp. Dus ik denk dat die twee samen ervoor zorgen dat mensen steeds meer zelf gaan zoeken naar manieren om zichzelf te helpen. Dus dat is één kant. Tweede kant zit natuurlijk ook op marketing. Ik denk dat er nou, bepaalde schrijvers zijn, neem een Michael Pilarczyk, die hun marketingmachine ook echt op orde hebben, waardoor die boeken steeds meer mensen bereiken, waardoor steeds meer mensen weten dat dit soort boeken bestaan en er ook meer verkocht worden.
Ja, ik heb er ook een aantal liggen.
Ja, nou ja, daar ga je.
Ja, daar ga je. Kijk, ik heb Michael ooit zelf ontmoet bij een van zijn Maximal Potential, heette dat volgens mij toen, een Maxpot of zoiets. Wat ik zelf wel merk, mijn zoon is nu 16 en had ik laatst een boek gegeven van Design Your Own Life, geloof ik. En hij keek me aan en hij had een paar dingen gelezen en ik stelde die een vraag over. Ik denk, dit is wel de bedoeling.
Ja.
Dan is dat maar het begin voor zijn ontwikkeling, hè, want hij is jong. Laat hem maar lezen. En dan kan zo'n zelfhulpboek wel een ideale opstart zijn, een basis, hè.
Zeker.
Wat zijn er voor jou enkele veel voorkomende misvattingen over zelfhulp en ontwikkeling? Waar mensen tegenaan lopen.
Goeie vraag. Ik denk dat één zeker is dat zelfhulp soms gezien wordt als een vervanging voor professionele hulp. Zo zie ik het zelf absoluut niet. Ik denk dat het een hele mooie overbrugging kan zijn.
Ja.
Voor als je bijvoorbeeld, hè, 13 weken op een wachtlijst staat voor een psycholoog. dan absoluut ga lekker zelf aan de slag en zie hoe ver je komt. Ik denk echter niet dat, nou ja, als jij echt een depressie hebt of een flinke angststoornis, dat een zelfhulpboek genoeg is om jou daaruit te trekken. Dat is een misvatting die ik vaak voorbij zie komen. En die misschien ook wel bijdraagt. Kijk, zelfhulpboeken, ik heb het gevoel dat daar misschien vroeger nog wel iets van een stigma op zat. Maar dat heeft misschien ook te maken met het stigma op mentale gezondheid in zijn algeheel. Dus dat mensen er vroeger iets minder graag over praten en nu meer. Dus ik denk ook wel dat de manier hoe we naar zelfhulpboeken kijken heel erg veranderd is de afgelopen jaren.
Wat is in jouw ogen dan daarin veranderd?
Ik heb het gevoel dat het nu veel meer oké is. Als jij een boekenkast vol met zelfhulp hebt staan thuis, dat je niet die boeken hoeft te verstoppen als er visite komt, omdat je bang bent dat er vragen over komen.
Heb jij dat wel eens gedaan?
Ik heb wel met één boek. Dat boek heet Adult Children of Emotionally Immature Parents. Ja, die leg ik wel even weg. Ja, zeker. Maar dat gaat dus over als je opgevoed bent door ouders die zelf misschien emotioneel nog niet helemaal op de plek waren waar ze zouden moeten zijn. Die leg ik wel even weg als mijn ouders op visite komen.
Oh ja, dus dat is dan een soort van, als hun het maar niet zien dat ik dat een beetje weet.
Ja. Ja, precies.
Ja, toch?
Ja.
Nee, ik heb ze altijd open en bloot liggen hier. En Brené Brown. Ik lees ook gewoon, ik zeg altijd vrouwenboeken. Dat zeg ik een beetje stoer, maar dat wil ik heel mooi. Ik leg nooit de boeken weg. Maar ik kan me wel voorstellen als je, wat je nou zegt, hè? Dat je dan denkt van met het emotioneel niet bereikbaar. Of Robert Bushman zei heel mooi, wij zijn allemaal amateurs in de opvoeding.
Ja.
Want we weten niet hoe dat is. En er is geen boekje over opvoeding. Ja,
nee.
Die zijn er wel. Als je
ja,
die leest.
Ja.
Ja, als je die leest, denk je, oh. Hoeveel boeken heb je dan ongeveer, weet je dat?
Ja, vrij veel. Maar het valt tegelijkertijd ook wel weer mee, hoor. Maar ik denk, ja, een stuk of 200, 300. Maar niet alleen maar zelf veel boeken, hoor.
Oké. Ja, daar zitten
dat is misschien ook wel een misvatting die mensen over mij hebben. Die denken dat ik alleen maar elke dag met mijn neus in die zelfhulpboeken zit.
Ja,
en ik
ja,
zeg
ja.
ook altijd, dat is helemaal niet zo, want dan word je helemaal gek.
Ja.
En dat is misschien ook wel een tweede misvatting die, denk ik, die ik heel belangrijk vind om te noemen. Dat mensen het, nou ja, ik denk, sorry, maar dat zelfhulp niet alleen maar goed is. Misschien is dat een mooie manier om hem te openen.
Ja, vertel.
Omdat ik ook denk dat bepaalde zelfhulpboeken en ook de enorme focus die we ineens met z'n allen hebben op persoonlijke ontwikkeling. Ik vind dat ook wel een ontwikkeling die misschien vanuit het perspectief van psychologie niet altijd even goed is. Omdat inderdaad, volgens mij aan het begin kaart jij het ook al een beetje aan, maar we met z'n allen het gevoel krijgen dat we altijd maar gelukkig moeten zijn. En dat je continu bezig moet zijn met je persoonlijke ontwikkeling. Want anders doe je iets fout. En als je niet gelukkig bent, ja, dan ligt het aan je mindset. Dus dan moet je je mindset maar veranderen.
Ja, toevallig mijn podcast over, Kelly. Dus kom maar op. Hoe zie jij dat dan? Je zit tegenover iemand die altijd dacht van vroeger geen emoties. Niet praten, mm-hmm. Want dat had ik niet geleerd. Nu ben ik inmiddels wat wijs. Hoe zie jij dit onderwerp? Want ik vind het, volgens mij is het rete belangrijk wat je nu vertelt.
Zeker. Ik denk dat op de een of andere manier in de samenleving van nu, nou, ik denk dat social media daar heel veel aan bij heeft gedragen, sociale vergelijking. Maar het moet altijd maar beter, sterker. In plaats van, hey, kunnen we niet gewoon even zijn met z'n allen en toelaten wat er is. En als je je een keer kut voelt, dan voel je je kut. Punt. Je hoeft niet elke emotie tot op het bot te analyseren. Wat natuurlijk met, als jij alleen maar zelfhulpboeken leest, is dat eigenlijk wel wat je aan het doen bent. En eigenlijk zeg je dan continu tegen jezelf, je bent nog steeds niet goed genoeg.
Ja,
En dat
en de
is
teksten
wel.
ook nog.
Ja.
En de teksten die er vaak in staan. Als je dit boek leest, dan ben je zelfverzekerder. Of als je dit boek hebt gelezen, dan ben je van je angst af.
Ja.
Dat is natuurlijk ook een stukje marketing, dat snap ik.
Zeker.
Maar hoe doe je dat dan? Hoe kan je dan die selectie maken daarin?
Ik kijk zelf altijd, en dat ben ik de laatste tijd meer gaan doen hoor. Want in het begin reviewde ik alles wat er naar me opgestuurd werd.
Ja.
En nu ben ik daar wat kritischer in geworden. Dat ik wel echt kijk van belicht dit boek een bepaald probleem vanuit meerdere perspectieven? Worden er wetenschappelijke bronnen aangehaald? Is het niet zo, want ik merk dus nu dat ik heel erg tegenzin krijg als ik een boek opgestuurd krijg met ja, de weg naar geluk in 6 stappen. Dan denk ik ten eerste, het is allemaal niet zo makkelijk. En ik vind het eigenlijk best wel kwalijk dat we mensen maar laten denken dat als jij 6 stappen volgt, dat je dan instantly gelukkig bent. Want dat is helemaal niet realistisch. En als het dan niet lukt, dan duw je mensen eigenlijk nog verder de put in. Maar boeken die gaan over geluk als concept, waar ook benadrukt wordt, hey, het is helemaal niet normaal om 24/7 gelukkig te zijn. Sterker nog, dat gevoel van intense geluk, dat is heel vluchtig. Dat heb je misschien heel kort en soms heb je het misschien niet eens door, maar dan denk je achteraf van, oh ja, toen was ik echt gelukkig. Maar dat is helemaal niet iets wat je altijd kan hebben. Er zullen altijd off days zijn of dagen dat je er even niet zo lekker in zit. En wat ik nu veel zie gebeuren, is dat als mensen even een weekje zich niet helemaal zichzelf voelen, meteen denken, oh, zie je wel,
shit,
er is iets mis met me. Ik moet naar therapie, ik moet een boeken gaan lezen, ik moet dingen gaan doen. Terwijl een weekje je even niet helemaal jezelf voelen, is aan zich niet erg.
Vaak ook een leerproces.
Zeker, ja.
Dus dat je even die week juist doorvoelt,
Mm-hmm.
Zouden ze een boek over moeten schrijven.
Nou.
Ja, ik heb het zelf niet zo ervaren met die boeken zoals jij dat zegt. Ik krijg altijd wel die kritische noot naar mij toe. Maar jij leest die boeken en ik ben heel blij dat jij iets zegt wat ik heel belangrijk vind. Misschien moeten we het nog even benadrukken. Maar dat er wetenschappelijke onderbouwingen staan in het boek.
Ja.
Of dat het een methodiek is die zegt, onze methodiek is niet de methodiek, maar een methodiek.
Ja.
En dan wil ik toch even Robert Brisman ook een veer toebedelen, want die zegt dat heel duidelijk in zijn boeken van, ik heb allerlei kennis vergaard van alle kanten af.
Mm-hmm.
En er is niet één methode.
Nee.
Alleen ik doe het op deze manier.
Ja, ik vind dat zelf in de boeken van Brené Brown ook mooi.
Ja.
Omdat zij werkt natuurlijk als wetenschapper, maar wel als een van de weinige wetenschappers die kwantitatief onderzoek doet. Of kwalitatief, sorry. Kwalitatief onderzoek. Dus zij baseert haar theorieën niet op basis van cijfers. Maar dat betekent natuurlijk niet dat er geen gedegen onderzoek aan vooraf gegaan is. Dat vind ik heel mooi aan haar boeken. Je wordt niet doodgegooid met tabellen en cijfers, wat ik overigens ook heel interessant vind.
Zeker.
Maar zij heeft gewoon in haar 30-jarige carrière zoveel mensen gesproken en dat allemaal heel mooi vastgelegd. Dat de dingen die zij zegt, daarvan denk ik dan ook al van ja, je hebt je research gedaan. Je weet waar je het over hebt. In plaats van dat je even op papier knalt, je mindset is alles. Verander je mindset en word gelukkig.
Ja, nee, dit heb ik. Ja, je hebt wel een punt.
Ik vind dat wel vaak hele motiverende boeken.
100%.
Maar ik zei toevallig laatst tegen iemand, ik zei, er is niet aan zich iets mis met dat soort boeken. Alleen, ik denk dat ze voor een bepaalde groep mensen heel goed werken. Eigenlijk mensen die misschien zelf al net op het randje zitten van succes.
Ja.
Of al uit de put zijn aan het krabbelen op eigen houtje. Dan denk ik dat zo'n boekje wel net die boost kan geven van, oh ja, inderdaad. En ik moet ook niet zo zielig doen de hele tijd. En het is nu genoeg geweest en let's go.
Ja,
In die zin,
dat is het.
Denk ik dat het heel goed werkt. Maar ik vind de boeken gevaarlijk voor mensen die bijvoorbeeld echt een depressie hebben of echt een angststoornis hebben. Als je tegen dat soort mensen gaat zeggen, ja, maar ja, je hebt ook geen goede mindset. Nee, natuurlijk niet, want ik heb een depressie.
Hey, dus laten we daar ook niet overheen stappen, omdat dit ook, denk ik, een probleem is van de maatschappij.
Mm-hmm.
En dan bedoel ik echt van ons, omdat ik ken ook mensen met depressie. Ik ken bekende mensen, niet minder bekende mensen. We hebben het allemaal. Wanneer, en dat is misschien wel belangrijk te doen, zeg jij, schakel alsjeblieft professioneel hulp in. En laat dat boek lekker liggen. Wanneer is dat punt?
Eigenlijk zou ik zeggen dat bijna iedereen wel een keer met een therapeut zou moeten praten. Dat vooropgesteld. Ik denk dat letterlijk iedereen baat kan hebben bij het spreken met een coach of met een psycholoog. Of dat nou is bij hele heftige problematiek of de dingen waar je in het dagelijks leven tegenaan loopt of op je werk. Ik denk dat het voor iedereen heel goed kan zijn om een keer met een ander paar ogen naar de situatie te kijken. Dat gezegd hebbende, ja, in het geval dat je echt merkt dat je hele donkere gedachten hebt, of als je merkt dat je dagelijks paniekaanvallen hebt, of dagelijks onwijs loopt te piekeren, als je merkt dat het je dagelijks leven verstoort, dus als je niet meer goed eet, niet meer goed voor jezelf zorgt, niet meer naar je werk kan, je vrienden niet meer ziet, ja, in dat soort ernstigere gevallen zou ik zeker zeggen, schakel hulp van een psycholoog in, of van een coach, of van een therapeut, of waar je je prettig bij voelt. Dat gezegd hebbende, ja, ook als jij af en toe aan het piekeren bent of af en toe stress hebt, denk ik dat het goed kan zijn om met iemand te gaan praten. En dat hoeft dan niet meteen een heel uitgebreid traject te zijn. En het lastige daaraan, en dat is denk ik ook waarom zelfhulp booming is, is dat het lastig is om met kleinere problemen bij een professional terecht te komen. Want als je naar de huisarts gaat, zegt de huisarts, ja, nou ja, je mag misschien wel een keer met de POH-GGZ praten. Dat is dan bij de huisarts interne psycholoog. Ja. Maar dat zijn, ja, dan krijg je een sessie van 20 minuten en dan moeten ze natuurlijk weer door met de volgende.
Ja,
niks tegen de POH-GGZ hoor. Maar
vinkje is dat.
Vinkje, blij dat het bestaat voor mensen die onmiddellijk hulp nodig hebben en het niet zelf kunnen betalen. Want dat is natuurlijk de crux. Je kan altijd naar een psycholoog of naar een coach, maar het wordt niet altijd vergoed vanuit je zorgverzekering.
Dat is een ander probleem, denk ik, binnen de maatschappij op dit moment.
Ja.
Maar je zegt eigenlijk een aantal dingen die heel belangrijk zijn. Als je bij jezelf dus gaat merken, hè, donkere gedachten, jezelf terugtrekken. Echte problemen die behoeftig zijn aan professioneel hulp. Ga alsjeblieft dan professioneel hulp zoeken.
Zeker.
Ik denk dat het een hele waardevolle tip is. Laten we dat even ook eventjes bestendigen nog. Dat zelfhulpboeken absoluut niet professioneel hulp zijn.
Nee.
Dan wel zijn ondersteunende boeken, zeg maar.
Ja, en het kan een mooie aanvulling zijn, denk ik, op je therapie. Als in psychologen raden ook wel eens boeken aan om te lezen. Bijvoorbeeld dat boek wat ik zelf heb gelezen over die ouders. Dat werd aangeraden door de psycholoog waar ik op dat moment liep.
Wat heb je eruit gehaald uit het boek?
Eigenlijk dat ik, en dat klinkt misschien wat hard, maar dat ik mezelf en mijn eigen well-being echt los moet trekken van mijn moeder. Want bij mij was het zo, als het slecht met haar ging, dan ging het ook slechter met mij. Omdat ik me dan heel erg zorgen ging maken en ik liep met een enorm schuldgevoel rond, continu, van moet ik haar niet meer helpen? Dus dat sowieso, dat heb ik er echt wel uitgehaald van, ik moet niet haar emoties in mij overnemen, want ik ben een heel los persoon van haar. En ook wel, toch wel ook iets meer begrip, als in, ik kan haar niet de rest van mijn leven kwalijk nemen dat zij misschien in mijn ogen bepaalde dingen niet goed heeft gedaan in mijn opvoeding.
Ja.
Heeft gedaan wat ze kon. Dit heb ik trouwens volgens mij uit De Fontein van Els van Stijn. Maar daar staat een hele mooie zin in van,
heb ik ook.
Als je ouders meer hadden kunnen doen, dan hadden ze dat gedaan.
Tuurlijk, ze waren waar ze waren en ze konden doen wat ze geleerd hadden.
Precies, ze hebben gedaan wat ze konden. En nee, dat was misschien niet allemaal goed.
Ja.
Maar als je daar de rest van je leven toch wel verantwoordelijk voor houdt, dan heb je eigenlijk vooral jezelf ermee. Want elke kleine situatie die zich dan weer voordoet, denk je van, ach ja, zie je wel. Terwijl eigenlijk weet je het al.
Ja.
En wat ik ook een heel mooi inzicht vond uit, dat was dan weer uit die Emotionally Immature Parents. Maar dat Vroeger als kind, dan heb je natuurlijk je ouders echt nodig. En ik kon heel erg hebben van, oh ja, nu is mijn moeder weer niet op mijn verjaardag gekomen. Of, oh, nu doet mijn moeder weer niet wat andere moeders wel voor hun dochters doen. En dat heeft ten eerste niet zo heel veel zin om dat zo op die manier te denken. Want wie heb ik daarmee? Ja, mezelf. Het is continu weer een teleurstelling. Dat is het misschien vooral, dat de verwachtingen die ik had. Kijk, als kind heb je je ouders nodig, maar ik ben nu 28.
Ja.
Ik heb een heel mooi leven voor mezelf opgebouwd, ondanks al die omstandigheden. En hoe lullig het misschien ook klinkt, maar ik heb haar nu niet meer nodig. Maar ik praatte mezelf dat wel aan.
Ja,
Continu,
dat,
want
maar
ja,
dat is wat
ze
wat
moest
je
op mijn
geleerd was.
verjaardag. Ja, ze moet op mijn verjaardag komen, want ze is toch mijn moeder. Dat soort dingen. En dat ben ik ook veel meer gaan loslaten. En nu denk ik, ja, nee, inderdaad, mijn moeder komt niet op mijn verjaardag, want ze is ziek. Punt.
Is dat ook dat je meer zelfcompassie dan voor jezelf hebt gecreëerd of ontwikkeld?
Zeker, ja. En ik denk vooral met dat schuldgevoel. Kijk, dat is er nog steeds af en toe. Want ik vind het natuurlijk vreselijk dat zij zich zo slecht voelt. En als het kon, had ik met alle liefde meer voor haar willen doen. Maar je moet ook door. En als ik elke dag haar handje vasthoud en aan haar bed zit, ten eerste wordt ze dan niet beter. En ten tweede ga ik er dan ook aan onderdoor. Dus ik heb mezelf wel de ruimte gegeven van, oké, ik ben er voor haar in hoeverre dat mogelijk is. En dat is het. En dat is genoeg.
Je nam even een moment. Dat is heel mooi. Volgens mij kwam het echt binnen bij je toen je dat zei. Klopt, hè?
Ja.
Even
Ja, dat
die.
is.
Wat een mooi inzicht is het.
Ja.
En, weet jij, ja, ik vind altijd. Je hebt verschil tussen empathie en compassie, hè? Zou je dat kunnen uitleggen? Ik ben zelf geen psycholoog. En dan lees ik dat en denk ik van, ja, ik snap het. Nee, ik snap het nog steeds niet. Zou je eens kunnen uitleggen?
Ik denk zelf dat empathie hem vooral zit in anderen kunnen aanvoelen. Dus dat je je echt kan inleven in de omstandigheden van iemand. Dus bijvoorbeeld dat ik kan denken van, oh, mijn moeder is heel erg ziek.
Ja.
En dat is heel erg. En ik leef me heel erg in haar in. Maar als ik volledig in mijn empathie daar zou gaan zitten, denk ik dat het met mij ook na een tijdje niet meer goed zou gaan. Omdat je dan al die emoties van iemand absorbeert en zelf ook voelt.
Ja.
En ik zie het zelf altijd zo dat compassie misschien wel een soort stop is op je empathie, waardoor het allemaal in balans blijft. Omdat je met compassie veel meer kunt zeggen van, oké, ik hou van je en ik voel wat jij voelt. Maar juist omdat ik van je hou, geef ik nu mijn eigen grens aan en zeg ik, dit is genoeg. En dat heb ik toevallig dus in dat boek van Brené Brown gelezen. Dat vond ik zelf een heel mooi inzicht. Dat je geen echte compassie kan voelen als je niet je eigen grenzen aangeeft.
Ja, je hebt het helemaal uitgelegd. Ik besef me dan ook, hè, inderdaad, dat als ik die boeken ook lees, dat die woorden blijven ergens hangen, hè?
Ja.
En nu we dan in het gesprek dit zo bespreken, dan komt het in één keer naar boven. Dat is allemaal weer mooi van die boeken.
Zeker, ja.
Ja, mooi zeg. Wat een mooie kennis deel je met ons.
Nou.
Ik ben er blij mee.
Dankjewel.
Ja, dat doe je goed. En waar is je vader dan in dit stuk? Hoe zit die? Want je zei eerst iets heel moois. Hij was altijd vrolijk. Is dat dan die tegenpool?
Ja, mijn vader, en dat vind ik aan mezelf ook heel grappig. Mijn moeder is dus heel emotioneel.
Ja.
Mijn vader is echt de rationaliteit zelf. Die, ja, die denkt altijd maar, het is zoals het is. En laten we ons vooral niet te lang te druk maken. We moeten door. Dus dat is echt complete tegenpolen. En ze zijn ook niet meer samen. Dus dat ging een tijdje goed. En toen
Ja.
niet meer. Maar nee, mijn vader die heeft echt vanaf mijn geboorte. Dat is wel een mooi verhaal eigenlijk. Want ik werd dus geboren. En toen, nou, ik denk een week daarna, werd mijn moeder dus heel erg ziek. Zij had daarvoor al wel wat psychische klachten. Maar nou ja, hormonen van de zwangerschap. Daarna kwam ze echt in die diepe put terecht. Dus,
is dat dan ook postnataal, die
ja, zo werd het
combinatie?
Toen,
Ja.
toen wel genoemd, ja. En het zat dan bij haar vooral op angstklachten. Maar toen heeft ze dus de eerste 2 jaar van mijn leven, is zij opgenomen geweest in een, nou ja, een geestelijke gezondheidsinstelling. En mijn vader, die heeft toen, nou ja, zijn werkweek, dat gaat natuurlijk ook gewoon door, want ja, je moet geld verdienen. Zijn werkweek gecombineerd met de zorg voor een pasgeboren baby, wat hij zelf ook nog nooit gedaan had.
Nee.
Heel veel natuurlijk opa's en oma's ook wel ingesprongen. En in die zin, ja, dat klinkt heel zoetsappig, maar is mijn vader natuurlijk wel een beetje mijn held.
Ja.
En ik denk ook omdat hij gezorgd heeft in die jaren voor toch wel een hele stabiele basis, dat het daardoor met mij ook goed gekomen is of zo.
Ik heb er wel van. Ik vind dat heel mooi. Want dat is ook
Ja.
wel... Raakt dit je?
Ja. Ja, natuurlijk als ik dan aan mijn vader denk en wat hij allemaal heeft moeten doorstaan, dan...
Ja.
Ja,
nou ja,
voel ik ook heel veel empathie voor die man. Dat ik denk, jeetje, dat heb je wel maar even gedaan.
Ja, ik ben zelf ook vader geweest. En ik ben heel vaak weg geweest vroeger. En ik kreeg ooit een sneer. Jij was er nooit. Dan dacht ik van, wow.
Oeh.
Maar ik ging... Ja, maar dat was gewoon een sneer.
Ja.
Dat is later allemaal uitgepraat. Alleen toen voelde ik me wel even zo. Ik denk van, wat? Ik koos ook gewoon bewust voor kinderen. En ik ging natuurlijk op die donderdag altijd de hele dag zwemmen en weet ik wat. En weekend zoveel mogelijk naar de dierentuin. En ging zo terughalen. Denk van, je doet als vader ook maar gewoon wat je denkt, wat je kunt. Dus hij heeft gewoon ontzettend veel ruimte gehad om dat te doen. Dus dat is echt geweldig.
Zeker, ja. En inderdaad, wat je zegt, altijd in het weekend dan naar de dierentuin. En op school was hij overal bij, bij de lerarendagen en dat soort dingen.
Ja.
Dus ik vind dat echt wel knap dat je, nou ja, dat je dat naast je werk, want hij draaide ook nog ploegendiensten en nachtdiensten. En dan dat je dat daarnaast allemaal nog doet. En het is ook wel grappig, want nou ja, in de puberteit, dan ben je vaak als kind ook niet de makkelijkste. En mijn vader moest het dan echt afzien, want ik liep dan echt tegen hem te bitchen van, ja, hoezo doe je nou zo vrolijk in de ochtend? En je weet toch dat ik dat niet wil praten? En je stelt te veel vragen. En dan kon hij, dan zei hij gewoon, ja, welke vakken heb je vandaag op school? En dan kon ik bij wijze van spreken echt zeggen, ja, hou je bek. Gewoon dat je achteraf echt denkt, wow.
Ik heb pubers in huis, dus...
Oh ja, nou je weet hoe het is dan.
Ja, 2 dochters dus, en een oudste zoon. Nee, maar dat is inderdaad wel heel knap dat hij dan toch een soort van...
Ja.
En dat komt natuurlijk weer uit zijn ouderlijke lijn, hè? Hoe hij is opgegroeid. Is hij echt Amsterdams of hoe...
Nee, mijn ouders komen allebei uit Zaandam.
Oh ja.
Mijn vader is half Duits.
Oh.
Dus daar zie ik wel... Ja, dat is echt mega stereotyperend. Maar met dat hele rationele en soort van niet lullen maar poetsen, dat zie ik daar wel een beetje in terug.
Ze maken
en ook
meestal
zeker
geen
in...
grappen, hè? Duitsers zeggen ze altijd.
Nee, die maakt mijn
Ja,
vader wel.
Ja, ja. Ja, wat leuk. Een weetje is dat ik ben een tijdje persoonsbeveiliger geweest van het Koninklijk Huis. Even een brugje naar Duits. Hij is natuurlijk ook een Duitser.
Ja.
Of een half Duits. En zaten we ooit in de auto en toen zei hij een beetje om mij uit te dagen, denk ik, om te testen. Had hij afgesproken met die andere beveiliger. Zo, meneer Koer, bent u van Nederland of Duitsland vanavond? En toen zei ik zo, prins, natuurlijk van Nederland. En toen zei hij zo heel wijs, u weet toch dat ik ook half Duits ben? Toen dacht ik, ja, wat moet ik nu zeggen?
Wauw.
Zip het. Ja, kleine
Ja.
anekdotes. Verder mag je niks over vertellen. Nee, grapje, het is leuk. Dit vertel ik gewoon
Strikt
ook.
geheim.
Nee, helemaal niet. Ik ben onder de indruk van hoe je de dingen vertelt. Hè? En ik merk ook wel dat jij uit die boeken heel veel haalt. Hoe kan je nou omgaan met terugvallen en tegenslag? Want jij vertelt nu zelf ook hè, best wel verleden, ook met je moeder. En je hebt ook gewoon een leven, je hebt een vriend, je hebt een sociaal leven. En wanneer zijn dan jouw momenten, zeg maar, en hoe ga je daarmee om?
Ja, en dat is het mooie, denk ik, want ik kan er heel mooi over vertellen en over het algemeen gaat het goed en ik heb zeker de kennis, maar dat is misschien ook wel weer een mooi inzicht. Ook ik heb natuurlijk mijn momenten dat ik er even helemaal doorheen zit. Of dat ik toch denk van ja, hè, waarom heb ik nou geen normale moeder? Of nou ja, ook wel, nou, wat voor mij heel lastig is geweest. Mijn moeder heeft natuurlijk dan hele ernstige psychische problemen.
Ja.
Ja, ik heb ook wel eens een paniekaanvalletje op z'n tijd. En ik kan daar inmiddels prima mee omgaan. Maar dat zijn wel de momenten voor mij dat je ook gaat denken van, oh, zie je wel, ik ben precies zoals zij. En dan kan je natuurlijk heel makkelijk in een spiraal van mega negatieve gedachten terechtkomen. En inmiddels moet ik wel zeggen dat ik denk dat ik de sleutel gevonden heb. Maar goed, dat is heel makkelijk praten op je 28ste. Want ik heb nog een heel leven wat ik moet leven. Maar, en mensen vinden het antwoord ook vaak niet zo leuk. Van als ze dan zeggen van ja, wat moet ik nou doen met tegenslagen? Of als ik terugval. Omdat mijn antwoord altijd is ja, accepteren. En dat is natuurlijk het allermoeilijkste wat er maar is. Maar ik merk zelf wel dat, nou ja, bijvoorbeeld, een paar weken terug, wij waren in Kaapstad.
Oh,
uit het
mooi.
Niets krijg ik alle lichamelijke symptomen van een paniekaanval. Vroeger zou ik dan heel erg gedacht hebben van, oh, wat gebeurt er en waarom gebeurt dit? En heel erg, en eigenlijk ga je dan heel erg met jezelf in discussie van, oké, waarom gebeurt dit? En dan ga je het heel erg overanalyseren. Terwijl nu, omdat ik het natuurlijk vaker heb meegemaakt, het gaat niet over één dag ijs, maar omdat ik het vaker heb meegemaakt, kan ik veel meer denken, oké, dit gebeurt nu. Dit is al vaker gebeurd. De vorige keer kwam het ook goed. Dus het komt nu ook goed. En het dan maar gewoon laten gebeuren. En meestal gaat het dan weg. Dus dat is de grap. Dan wordt het niet eens een full-blown panic attack. Maar dan kom je daar op een gegeven moment wel weer uit. Maar ja, dat is natuurlijk het moeilijkste wat er is. Om gewoon maar te denken, oké, ja, dit gebeurt nu. En ja, deze ellende moet ik nu maar gewoon doorstaan en accepteren.
Ja, mooi zeg. Ja, ik herken dat ook bij mezelf, wat je nu zegt. Dat accepteren. Dus ik sloeg dat resoneerde enorm. Alleen, hoe krijg je dat soms bij mensen dan tussen de oren? Hè? Want jij vertelt dit, dan zou iemand zomaar kunnen zeggen, even een aanname. Ja, maar Kelly, jij snapt hoe dat werkt. Of,
ja, dus dit, ik denk wat ze in de psychologie heel veel benadrukken is ook psycho-educatie noemen ze dat. Dus als iemand een angststoornis heeft, heel erg uitleggen van, hey, dit is wat er in je hersenen gebeurt. Dit is je vage zenuw en die wordt geactiveerd als je, of die kan je op bepaalde manieren kalmeren als je voelt dat je een paniekaanval krijgt. Of hè, je parasympathische zenuwstelsel gaat nu aan. Dat is een fysieke reactie, hoef je niet te overanalyseren. Soms gebeurt het ook gewoon uit het niets. Ja. Dus ik denk dat psycho-educatie een heel belangrijk stukje is om te kunnen accepteren wat er met je gebeurt. En ook toch wel, hè, buiten dat, want heel vaak komen paniekaanvallen gewoon uit het niets en ontwikkel je daarna een angst voor de angst. En daar zit dan vervolgens je issue in. Maar ook heel vaak is het een stukje, ja, technieken bijbrengen, hoe je er dan weer uitkomt. Hè. Ademhalingsoefeningen kunnen heel goed werken. Het kan helpen om je lichaam soort van te shockeren. Dus met je polsen of met je hoofd in een ijsbad. Dat je even weer die restart hebt. Dat is allemaal heel fysiek. Dus dat zijn zeker manieren om jezelf te helpen. Maar soms kan het ook gewoon zijn van, oké, stel jij bent heel ongelukkig op je werk en je ontwikkelt vervolgens paniekaanvallen of depressieve klachten of burn-out klachten. Ja, dan helpt het ook niet genoeg om alleen maar de fysieke symptomen aan te pakken. Dat is dan een soort pleister. Maar ja, dan moet je ook wat dieper gaan graven van, oké, inderdaad, waar komt dat dus vandaan? Het enige wat ik daar dan bij wil zeggen is dat het vaak niet zo heel veel zin heeft om die discussie met jezelf in je hoofd te voeren. Dat was mijn grootste valkuil. Ik wilde alles verklaren. Ja. Ik wilde overal weten, wat is hier de oorzaak van? Hoe komt dit? Maar in plaats van dat ik dat met iemand ging bespreken, want ik durfde dat dan ook niet zo goed te zeggen tegen de mensen in mijn omgeving, want ik had altijd al wel dat ik dacht van, ja, maar dit slaat toch nergens op dat ik hierover aan het piekeren ben. Weet je wel, een beetje zo. En echt mensen aanraden van, ga niet de discussie met jezelf in je hoofd voeren. Hoi. Want dat brengt je alleen maar dieper eigenlijk. Dus probeer toch iemand in je omgeving in vertrouwen te nemen. Hè, of dat nou je partner is of een van je ouders, als je daar wel een goede relatie mee hebt. Of een goede vriend of vriendin. Om gewoon eens te zeggen van, hey, Hier zit ik mee in mijn hoofd en hoe kijk jij daarnaar? Want vaak door het al uit te spreken valt er al een last van je schouders af. En het helpt ook enorm als iemand met zijn of haar perspectief ernaar kijkt. En ik denk dat al die dingen samen, kijk, dat is natuurlijk een leerproces en ook ik ben er nog niet. Maar ook, hè, soms moet je ook zeggen, het is nu goed genoeg. Als in, ik kan gewoon leven nu. En soms ook wel goed op een momentje te nemen om daar trots op te zijn.
Ja, dat is mooi. Ik wil dat niet bagatelliseren. Wat ik zelf wel eens doe, is dan een soort van zelfspot. Van nou, lekker weer gedoe, hè? Weet je
ja.
wel?
Oh, dat
Nou,
doe ik
kom
ook,
op.
hoor.
Ja, snap
Dus
je? Humor.
ook in Kaapstad, toen nou ja, had ik dus heel erg die piekergedachtes en in discussie met mezelf in mijn hoofd. En fysiek ging ik me alleen maar slechter voelen de hele tijd. Toen lag ik eerst, ik denk een uur of anderhalf, gewoon in mijn eentje op bed. Mijn vriend was gewoon in dezelfde 30 vierkante meter. Die wist van niks, want ik zei niks.
Oh.
En toen ging ik daarna ook naar hem toe van, ja, nou, ik weet niet waarom ik dit doe, maar nu lig ik alweer anderhalf uur met mezelf in discussie op dat bed, terwijl ik eigenlijk gewoon met jou moet praten.
Hij had het niet in de gaten, omdat jij zeg maar het soort van eigen
Ja, ik kan dat
rolbubbel.
heel goed
Ja,
blokkeren. Je
vind dat
ziet er bij
heel.
mij ook niks van.
Nee, nou, je doet het goed. Nee, maar dat is grapje. Maar als je. Ik denk dat heel veel mensen dat. Bloemen. Je zei het ook ergens een stukje terug van ik wilde het ook niet vertellen.
Nee.
En wat levert dat op als je dat wel doet?
Ja, mega opluchting meestal. Ik heb zelf heel erg dat, want ik kan het nog steeds dus heel goed opkloppen. Je ziet het, een paar weken terug was dit. En dan op een gegeven moment komt wel het besef van, oh, ben ik het weer aan het doen? En
Oh ja.
dan komt het er wel uit. Maar vaak echt een onmiddellijk gevoel van opluchting. Vaak ook als je de gedachten dan uitspreekt, dan hoor je al van sommige dingen, dit klopt niet. Of dit is eigenlijk helemaal niet logisch.
Woorden
En
resoneren, hè? Ja.
zeker, ja, veel beter eigenlijk dan als je het alleen maar in je hoofd houdt. En dus ook dat andere perspectief van een ander erop kan enorm helpen. Maar eigenlijk, al zou je het alleen maar. Ik denk dus ook dat het zou helpen om gewoon maar voor de spiegel te gaan staan. En dat wat je in je hoofd hebt hardop uit te spreken. Omdat je dan vaak al denkt, nee, dit is een beetje gek.
Ja, dat is een hele mooie
Of
techniek.
opschrijven helpt ook.
Ja. Ja, ik heb dat zelf al een tijdje gedaan. Het hard zeggen van, ik ben
Ja.
dankbaar. Het is oké, je mag ook kwetsbaar zijn.
Ja, en ik denk ook dat dit, ja, in onze huidige maatschappij, ik heb wel het idee dat het beter wordt, als in dat het praten over mentale gezondheid steeds meer geaccepteerd wordt. Dus dat is een hele mooie ontwikkeling. En toch tegelijkertijd zie je ook, hè, met social media en de vergelijking, iedereen wil een perfect leventje laten zien. En dat, daar doen we natuurlijk allemaal heel hard aan mee. Als je naar mijn persoonlijke Instagram-account kijkt, zijn het ook alleen maar de highlights. Daar staat
Ja.
niet op, hoor, ik ben Kelly en ik heb paniekaanvallen.
Nee, maar dat zou je dan mooi in dit soort dingen wel naar voren kunnen
Ja.
brengen. En dat doe je echt heel goed. Dank je wel daarvoor, voor die openheid. En je hebt een boekenclub. Volgens mij heb je daar ook wel genoeg ruimte voor. En ik denk dat mensen dat heel erg
Zeker.
waarderen, hè?
Ja.
Om dat te
Ja.
blijven doen, zeg maar. En Rico
Ja,
Verhoeven,
absoluut.
ik weet niet of je dat toevallig gezien hebt, dat stukje. Hij zei het nadat hij gewonnen had met de Glory, met die kickboksenwedstrijd op de
Niet
divisie.
gezien.
Nee, maar ja, goed, ik vind het leuk om te eens kijken. En toen zei hij heel mooi, hij werd geëmotioneerd. En ik dacht van, goed zo, weet je wel, ik denk, wie ben ik? En toen zei hij, ja, iedereen zit alleen maar aan de buitenkant en Instagram en social media. Maar dit is waar ik voor leef en ik geef hier alles voor op. Toen dacht ik, nou,
Mooi.
mooi dat hij dat even dan zegt, hè.
Ja, en ook dat hij het nou zeker als man durft te laten zien.
Hoezo? Waarom vraag je dat?
Ja, ik zie toch wel om me heen, hoor, dat mannen daar vaak meer moeite mee hebben.
Ja, ik denk
Om
het
hun
wel.
emoties te tonen.
Maar dan heb je een mooi punt, want wat je over je vader vertelde, van dat je vader vroeg ploegendienst en hij deed dat gewoon. En Jordan
Ja.
Peterson ken je ook wel, denk ik.
Van 12 Rules for Life, toch?
Ja, maar die zegt dan ook van, het zei een vrouw zou heel stoer. Ja, ik heb geen man nodig. Het zei die, men are necessary. Net zoals vrouwen natuurlijk. Maar mannen gaan elke dag, die gaan die wolkenkrabbers in. Die gaan vuilnis ophalen.
Ja.
Omdat we dan zeggen, ja, het moet. En waar ben je dan met je emoties? Ja, dat hebben we standaard niet geleerd. Jongens worden opgevoed met meisjes gaan voor, deuren open houden, mag je meisjes niet slaan, niet huilen, kom op, stoer zijn, et cetera.
Ja.
Ik zeg niet dat iedereen zo wordt opgevoed, alleen.
Zie je wel veel, ja.
Ja, en zeker de wereld waar ik vandaan kwam. Defensie en politie is nog steeds het soort prototype.
Ja.
Een gênant detail is dat wij bepaalde diensten, specialistendiensten, wordt er gezegd, wij zoeken niet atleten. Ja, dat is een standaard zinnetje. En dan keek ik altijd rond en dan zei ik zo, maar ze staan hier wel. Zo. Wat zei jij, niks? Nee, maar iedereen was wel atletisch, sportief,
Ja.
Zwaar gemotiveerd, weet je wel.
Ja.
Hoe blijf jij gemotiveerd met die zelfhulpboeken?
Ja, ik denk ook wel weer een stukje dus accepteren dat het niet, dat je niet altijd maar met je persoonlijke ontwikkeling bezig hoeft te zijn. Ik heb dus nu bijvoorbeeld zo'n maand dat, nou, er speelt gewoon heel veel, er spelen heel veel andere dingen in mijn leven. Allemaal hele leuke dingen hoor. Dus de boekenclub die loopt nu.
Ja,
en ik ben met wat freelance opdrachtjes bezig en zo. En dan denk ik ook van ja, ik voel gewoon aan alles dat ik op dit moment niet echt de ruimte in mijn hoofd heb om die boeken nu te lezen of om mijn goede gewoontes op te pakken. En voor mij geeft het heel veel rust om tegen mezelf te zeggen, ja, maar van wie moet je dat? Want dat letterlijk alleen van mezelf moet ik al die dingen doen.
Ja.
Dus ik merk ook bijvoorbeeld, je hebt dan ook van die mensen die zeggen, en ik geloof echt wel dat daar een kern van waarheid in zit, hoor, maar van ja, je moet om 5 uur opstaan en dan moet je eerst een uur mediteren. En dan moet je naar buiten en dan moet je lezen. En dan moet je eigenlijk ook nog even sporten. En dan begin je met je werk en aan de rest van je dag. Ik vind dat altijd heel knap als mensen dat kunnen volhouden. Want ik krijg daar dan dus juist heel veel stress van.
Ja.
Omdat ik zoveel moet van mezelf. Dus ik ben ja, eigenlijk ook wel makkelijk, denk ik, qua motivatie. Zelfhulpjunkie het account. Ik denk dat ik ben nu iets langer dan een jaar bezig. Ik denk dat ik wel 5 keer heb gedacht, ik stop ermee. Ik heb er geen zin meer in. Wat haal ik hier nou uit? En dan toch, ja, dat duurt dan een paar dagen. En ik weet wel, ik ben niet iemand die uit emoties handelt. Of ik denk altijd wel echt goed na over dingen. En dan een paar dagen later denk ik, oké, maar dan ga ik toch gewoon een beetje low-key verder. Weet je wel, dan doe ik niet mijn hele strenge regime voor mezelf. Maar dan blijf ik gewoon af en toe posten. En als ik een keer wat lees wat ik interessant vind, dan deel ik het. En vaak als je dan maar gewoon doorgaat, dan komt de motivatie ook wel weer. Want ik denk dat motivatie ook niet iets is wat altijd constant is. Dus soms zakt het. Maar dat betekent niet dat je dan meteen moet stoppen. En ik ben nu natuurlijk
vandaan.
Bezig.
Het
Ja,
komt wel,
ik ben
het komt
nu
wel
bezig
uit jouw
met,
systeem. Ja.
De Atomic Habits boekenclub.
Ja.
En daar lees je ook heel erg in van ja, het hoeft ook niet altijd leuk te zijn. Dus bijvoorbeeld dinsdag ging ik sporten. Dat doe ik dan, nou probeer ik 3 keer per week te doen. Maar dinsdag ging ik en ik had er zo geen zin in. Gewoon echt zo'n dag dat je wakker wordt en dat je al denkt, nee. En mijn lichaam voelde zwaar en ik was moe en het was koud en het regende. En ik dacht gewoon, ik ga niet. Maar toen dacht ik, ja, maar als ik nu niet ga, dan lig ik hier straks op de bank met een enorm schuldgevoel. Nou, dus toch gegaan.
Mooi.
Met zieke tegenzin op die fiets. Ik dacht alleen maar, oh, alles is kut. En toen kwam ik daar en toen was het serieus een van mijn beste workouts ooit. Ineens ging ik, ik ben echt een duntje hoor, dat zie je, ik ben echt een duntje. Maar ineens ging ik deadliften met 35 kilo, dat ik dacht, nou, voor mijn postuur ging ik echt best wel zwaar.
Ja.
En toen kwam ik ook die les uit en toen dacht ik, oh, wel eigenlijk een inzicht dat je dus ergens geen zin in hoeft te hebben, maar je kan het gewoon alsnog doen. Je bent fysiek tot veel meer in staat dan je denkt.
Ja, dat is het. Just show up.
Ja.
Dus ga gewoon.
Ja, en al ga je en heb je ben je er maar een half uur en is het niet de beste workout van je leven. Je bent wel gegaan.
Ja. Ja, en dan mag je inderdaad soms ook low-key,
ja.
Minder gewicht.
Precies,
want we weten
dat
allemaal,
is ook prima.
Ja, alleen we weten gewoon inmiddels wat heel belangrijk is om te bewegen, om gezond te eten. Ook, en alleen die mentale gezondheid waar we het over hadden, en dat doe je goed. Dat is wel een koppeling die we maken met van, ik blijf op de bank liggen, en ik ga me heel zielig voelen. Of je gaat toch een uurtje weet ik veel, al ga je met de pont heen en weer naar, weet ik wat,
Ja.
in
Ja,
Amsterdam.
of inderdaad even de deur uit, een blokje om, dat kan al mega helpen.
Dat is het.
Ja, het ook wel is dat je, dan heb ik bijvoorbeeld hoofdpijn. En dan denk ik, oh ja, dan ga ik niet sporten, want dat is niet fijn als je hoofdpijn hebt. Maar dan als ik toch ga, 9 van de 10 keer is daarna de hoofdpijn weg.
Wat een mooie tip is dat dan, hè?
Ja, dus eigenlijk ja, qua motivatie, inderdaad wat jij net zegt, just show up.
Hoe vond je het, de podcast?
Leuk.
Ja?
Ja,
Wat neem je
goede
ervan mee?
vragen.
Dankjewel.
Nou, ik denk ook wel toch, want dat is misschien nog wel fun fact over mij. Ik ben nu een heel erg open boek, maar ik was dat voorheen dus helemaal niet. Echt best wel een opkropper. En heel erg bang altijd voor wat andere mensen van me zouden denken. En met zelfhulp junkie heb ik dat echt voor mezelf opengebroken van oké, ik begin hier nu mee. En weet je wel, ja, het maakt niet uit wat mensen daarvan denken, want ik vind dit gewoon leuk. En ik merk dus nu ook in deze podcast weer dat eigenlijk hoe ver ik zelf gekomen ben, het is een heel egocentrisch antwoord, maar dat ik hier nu gewoon met jou zit en over mijn verleden vertel met mijn moeder, ja, dat had ik een paar jaar geleden echt niet kunnen denken dat ik dat in een podcast zou vertellen. Dus dat is eigenlijk wel een heel mooi inzicht wat ik van vandaag meeneem.
Ja, ik ben bijna stil van, omdat ik de woorden resoneren. Dat is ook wat ik bij jou merkte, dat je heel erg open bent en dat je al best wel ver bent ook in je zelfontwikkeling. En dat juist ook die hele mooie bijdrage kan zijn die jij levert hiermee.
Ja.
Dus dat wil ik je teruggeven. Dus buiten dat dan zelfhulp junkie, het woord, hè. Ik vind het super creatief. Suggereert dat alles zelfhulp is. Er zit er ook nog eens een mooi mens achter. Dat ben jij, die er ook verstand van heeft. Dus dank je wel.
Jij bedankt.
En ja, tot de volgende.
Ja, zou leuk zijn.
En dat was het dan alweer. De podcast met Kelly was voor mij weer een waar genoegen. Blijf me volgen via de socials en op dit kanaal. Tot de volgende. Houdoe.